Geliefde gemeente, we hebben het vanmorgen al even aangestipt. Wat betekent het woord advent? Afgeleid van het Latijnse woord adventus domini. En letterlijk betekent dat de komst van de Here. En wij denken bij het woord advent altijd aan de donkere dagen voor kerst. Dan wordt in de prediking, en dat zeer terecht, nogal eens aandacht geschonken aan de adventsverwachting van de oud-testamentische vromen. Hoe een Jacob uitzag naar de komst van de Messias, of hoe Jesaja uitzag naar de komst van de koning van Israël. Maar wij moeten niet vergeten dat wij in de nieuwtestamentische tijd leven. En hoewel er uit die adventsverwachting van de oud-testamentische vromen altijd lessen te trekken zijn voor het leven van vandaag, ook voor het geestelijke leven van de gemeente van nu, wij staan achter de eerste advent, maar voor de tweede. Advent betekent namelijk niet alleen maar de Heere Jezus is gekomen toen en daar in Bethlehem. Het betekent ook nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal die het moederhoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En dat wordt heel duidelijk in het slot van deze 96e psalm. En het thema van de preek over deze verse is dan ook een lofzang op Gods tweede komst. In de eerste plaats, hij komt om de wereld te richten. En in de tweede plaats, hij komt om zijn volk recht te doen. Een lofzang op Gods tweede komst. Hij komt om de wereld te richten. En hij komt om zijn volk recht te doen. Psalm 96, ik gaf het al aan, is een van de zogenaamde koningspsalmen. Nou kun je het woord koning in de psalmen op verschillende manieren tegenkomen. Je kan het tegenkomen van koning David. Je kan het tegenkomen van de Messias, de beloofde zoon van David. Maar je kan het ook tegenkomen van God, die koning is van Israël en koning is van het heelal. En de laatste betekenis vinden we in onze psalm. Psalm 93, 96, 97 zijn koningspsalmen waarin bezongen wordt hoe God koning wordt of als koning komt. U zegt koning wordt. God is toch koning? Ja, dat is hij van eeuwigheid af. Koning der koningen en Heere der heren. Maar hij laat zijn koningsheerschappij ook zien. Hij laat dat zien aan het volk van Israël. En dan gaat dat volk vanuit de oude psalmen zingen. Heere, kom als koning. Twist uw twistzaak. Richt ons. Wees ons tot heil. En dan bezingt ze juist in de koningspsalmen, de Heere regeert. Hij is koning. En het machtige vooral in deze psalm is, daarin is deze psalm vrij uniek, dat dat wijd uitwaait. Dan roept de psalmdichter, die ons onbekend is overigens, al zijn hoorders op, zijn hoorders in Israël uit die tijd, en de hoorders van de kerk der eeuwen, zingt de Heere een nieuw lied. Zing de Heere dat nieuwe lied, gij ganse aarde. Vaak zingen de koningspsalmen over, Heere, u bent koning van Israël. Maar hier verwijden de grenzen zich. Niet alleen Israël, maar heel de aarde moet God leren kennen. En moet weten dat hij koning is. Als schepper van hemel en aarde over deze wereld, ja over het hele heelal. Nu weten we gemeente, wanneer deze psalm ongeveer ontstaan is. Dat weten we van de meeste psalmen niet. Maar als u of jullie thuis straks 1 Kronieken 16 opslaan, dan zul je lezen dat David daar de dienst van de tent organiseert. De ark, die was in het huis van Obed-Edom gebleven. En toen werd de ark tijdens de regering van koning David, nadat hij de burg Jebus had veroverd, werd in plechtige optocht naar de burg Sion gebracht. En daar had David een tent laten spannen, dat was niet meer de oude tabernakel, die was al lang versleten. Maar David mocht geen stenen huis bouwen, dat weet u, dat weten de kinderen ook van de zondagsschool. Maar hij had een nieuwe tent gespannen op de berg Sion. En toen werd de ark daar plechtig door de priesters en de levieten neergezet. En dan zegent David het volk. En dan organiseert hij de zangdiensten. David was zelf dichterlijk begaafd. Vele psalmen zijn van zijn hand. En dan wordt Asaf het hoofd van de zangers. En dan laat koning David zingen. En dan moet u dat maar eens goed lezen. Dan leest u dat het een lied is wat uit een heleboel verschillende psalmversen, uit verschillende psalmen afkomstig bestaat. Maar bijna alle versen uit psalm 96 staan in dat lied dat bij de inwijding van de tent en de omhoogvoering van de ark van het verbond gezongen wordt. God is gekomen. Want de ark was de aardse afbeelding van de troon van God. Daar troonde God en woonde hij te midden van de cherubs. Van die ark had hij gezegd, hier is mijn rust tot in eeuwigheid. En nu wordt rondom de ark, de troon van God gezongen, zingt de Heere een nieuw lied. En dan worden de tenten wijd gespannen, als ik het zo mag zeggen, met de verwijzing naar Jesaja 54. Want dan mogen ook de heidenen komen. Komt en aanbid deze God. Geef de Heere eer, gij geslachten der volken. Geef de Heere de eer zijns naams. Brengt offer en komt in zijn voorhoven. Aanbid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Zegt onder de heidenen, de Heere regeert. Wordt wel eens gezegd dat het Oude Testament niet zoveel aandacht schenkt aan de zending en aan de uitbreiding van de kerk buiten het Oud-Testamentische volk. Hier hebt u het. Het zendingsperspectief, het zendingslied van het Oude Testament. Trouwens, u hebt het ook in de belofte aan Abraham. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En nu mogen de heidenen uitgenodigd worden. Rondom de ark om de Heere te aanbidden. Want God is gekomen. Straks vloeit er weer bloed op het verzoendeksel van de ark. Hier regeert de Heere. Hij regeert zetelend op het bloed van het verbond. En dan het slot van de psalm. Want de psalm zegt niet alleen maar de Heere is gekomen. Hij woont weer te midden van zijn volk. Hij troont weer te midden van de cherubs. Nee. Laat de bergen en de heuvelen zich verheugen. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat de zee bruisen of brullen met haar volheid. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is. Dat al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt. Hij is gekomen. Het bloed van de verzoening kan weer druppelen op het verzoendeksel. Maar hij zal ook komen. Hij zal zijn koninklijke heerschappij niet alleen onder Israël heerlijk maken en uitbreiden. Maar ook onder de volken. En dan wordt de hele schepping opgeroepen om de Heere te loven en zijn komst te verwachten en in te wachten. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Dat het veld huppelen van vreugde. U zegt, dat kun je natuurlijk niet letterlijk nemen. Dat is dichterlijke taal. Dat is ook zo. Maar toch is het niet alleen maar letterlijke taal. De hele schepping leeft en beweegt. Dat kunt u in het begin van de Bijbel al lezen. De dieren, de planten, Allemaal hebben ze hun eigen levensvorm. En die schepping, daarvan zegt de apostel Paulus in het 8e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, die is aan de ijdelheid onderworpen. Dat wil zeggen, door de zonde is ook de schepping meegesleurd in de val van de mens. De aarde heeft distels en doorns voortgebracht. Dieren moeten sterven en worden ziek. De schepping kreunt, zegt Paulus letterlijk in Romeinen 8, onder de gevolgen van de zonde. En ze verwacht met opgeheven hoofd, het Grieks zegt letterlijk met uitgestoken hals, de verlossing en de aanneming van de kinderen tot God in volle heerlijkheid. Wel eens gehoord? Zo aan het einde van het jaar, als alles sterft, als we van de ene milieuramp naar de andere milieuramp gaan, als zeedieren moeten sterven door de olie, als dieren aan de kant van de weg liggen, omdat er weer een nieuwe epidemie is losgebroken en alles gauw geruimd moet worden, als we horen van de vernietigende kracht van epidemische ziekte, de ganse schepping zucht. En wat doet dat met u? Wat doet dat met jou? U zegt misschien, ja, dat is voor de milieubeweging. Voor die mensen die allemaal zo graag groen zijn. U weet al, de politieke kleur groen. Nee. Het beste boek voor de schepping en voor het milieu, dat is de Bijbel. Dat zijn niet de theorieën van mensen. Ook al mogen mensen daar grondig over nadenken en adviezen over uitbrengen. Maar de Bijbel zegt waar de dingen werkelijk op neer moeten komen. Al dat gebeuren van de verontreiniging, van de vervuiling, van het sterven en ziek worden van dieren en planten, van de vogelpest tot en met de Ebola-ziekte. Het zegt ons, het ganse schepsel zucht is in barensnood, in banden, en het wacht op de komst van de koning. Het wacht op de komst van de koning als hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Want dan zal niet alleen Gods kerk voor eeuwig zalig zijn. Dat is het belangrijkste. Maar dan zal de hele schepping bevrijd worden van de vloek. En van de gevolgen van de zonde. Op de nieuwe aarde zal geen distel meer zijn. Zal geen vogelpest meer zijn. Zal geen ziekte, zal geen dood meer zijn. En daarom roept de dichter, omdat hij als het ware vanuit geestelijk eeuwigheidsperspectief deze dingen ziet. Dat dan de hemelen zich verblijden. Uw verlossing komt, ze is aanstaande. De aarde zich verheugen, dat de zee en de diepte van de zee kolken met haar volheid. Dat de velden die misschien hier en daar nu in woestijnstreken verschroeid neerliggen, de velden zich verheugen, dat al de bomen van het woud, ook waar heel veel kaalkap is, zich verheugen, want hij komt. Ja, daar moeten we vanavond ook bij stilstaan, gemeente, en dan gaan de lessen niet alleen over het milieu, dat mag er ook bij, en dat moet er zelfs bij vandaag. Maar dan gaan de lessen ook over ons. Want de psalmdichter spreekt over het komen Gods. Over de komst van God. U mag ook zeggen van Gods komst in de Messias. En dan is in het Oude Testament in heel veel teksten nog niet helemaal duidelijk dat er onderscheid is tussen de eerste komst van de Heere Jezus en de tweede komst van de Heere Jezus. Vaak wordt dat verduidelijkt. Ik ontleen het beeld aan een bekend boek met het beeld van als je een grote reis maakt, zeg maar een vakantiereis in de richting van de Alpen of van een ander berggebied. Als je dan nog ver weg bent en je ziet de bergen bij helder weer in de verte, dan lijken alle bergtoppen op één lijn te liggen. Het verschil tussen de ene berg en de andere berg is nog niet zichtbaar. Maar als je in het berggebied zelf komt, dan zie je de ene berg ligt achter je en de andere berg ligt voor je. Er zit afstand tussen. Zo is het met de oudtestamentische profetie over het komen van God in Christus. Van verre zien de profeten, hij komt. Hij komt. Maar het onderscheid tussen de eerste komst van de Heere Jezus in Bethlehem en de tweede komst van de Heere Jezus op de wolken van de hemel is nog niet duidelijk. Maar wij staan midden in het berggebied. Met de eerste komst achter ons. En de tweede komst voor ons. En de aarde zal zich verheugen. En de bergen zich verblijden. En we zullen het allemaal meemaken. Wat u en wat jij nog meemaakt in jullie leven, dat weet ik niet. Ik weet het ook van mezelf niet. Maar één ding is duidelijk. Dit zullen we meemaken. En er is natuurlijk de hele belangrijke vraag. Als hij komt, te midden van de vreugde van de schepping en van het hele heelal, om de aarde te richten, waar zul jij, waar zult u dan zijn? Want dat betekent ook, we hebben het beleden met de 12 artikelen, dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En de Heere krijgt haast, als ik de tekenen van de tijd goed versta, om zijn komst werkelijkheid te laten worden. Er staat in de Bijbel een opmerkelijke tekst. De dagen zullen verkort worden. De Heere zal zich op een gegeven moment gaan haasten naar de komst van zijn Zoon. En hoewel ik geen profeet ben, een profetenmantel past niet om mijn smalle schouders. Maar toch heb ik vaak de indruk, de dagen worden verkort. De Heere haast zich. En bent u dan bereid? Want hij komt, zegt onze tekst, om de aarde te richten en hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Als de Heere komt om te oordelen, dan zal hij, zoals onze belijdenis dat zegt, de boeken van ons leven en ook de boeken van ons geweten openen. En wie dan staat zonder kennis aan de genade en het bloed van de Heere Jezus, het bloed van de verzoening, dat naar zijn bloed heen wijst, die gaat voor eeuwig verloren. Nee, dat zeg ik niet makkelijk. Daar kun je niet makkelijk over spreken. De Heere Jezus heeft daar het diepste over gesproken, maar hij sprak er altijd over in grote bewogenheid. En Paulus zegt het zijn meester bijna stamelend na: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus wist ervan, van de toorn van God over zijn zonde. En niet alleen over zijn goddeloze zonde, maar ook over zijn rechtzinnige fariseese zonde. Weet jij ervan? Weet u ervan? Al tot de belijdenis van onze zonde gekomen. Er is een lied voor jongeren wat nogal eens gezongen wordt op samenkomsten van jongeren als het over deze dingen gaat. Dat zegt het zo: als koning Jezus morgen komt, vindt hij ons dan bereid? Zien wij wel vol verlangen uit naar de grote eeuwigheid? Zijn wij verlost van onze schuld, zodat gekomen mag als koning Jezus morgen komt? En denk nou maar echt aan morgen, maandag 1 december. Zult gij dan zijn bereid? Dan hebt ge nog één dag. Want als de Heere eenmaal komt, Gods plannen zijn gewis, zult gij de grote rechter zien, die de verlosser is. Onpeilbaar diep is Gods gena. Sta daar maar veel bij stil. O, haast u. Haast u. Haast u toch. Het gaat om uws levens wil. Want echt, als wij voortleven in onze uiterlijke rechtzinnigheid, die alleen maar buitenkant is. Of als we voortleven en helemaal opgaan in de dingen van dit leven. In onze carrière. In onze bezigheden met ons eigen beroep. Dat mag allemaal. Maar als dat alles wordt, zelfs als ons gezin alles wordt, of onze kerkelijke betrokkenheid hier op aarde alles wordt, want je kunt ook volop kerkelijk meedoen en aan je schuld voorbij leven en aan de genade voorbij leven, dan komt er een dag dat de hemelen zich verheugen en dat de velden van de nieuwe aarde, dat ze groeien en bloeien. Hoe, dat weet ik niet. Maar het zal gebeuren. Dat Gods kinderen juichen, want de vrijgekochten des Heren zullen tot Sion komen met gejuich. Maar er zullen er zijn, zal jij het zijn? Zult u het zijn? Die alleen maar met een verscheurd hart en met een geopend geweten staan. Had ik maar. Had ik maar. Want onze oude belijdenis in het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dan zullen de gewetens geopend worden. Dan zul je zien wat het betekent om de dag van de genade te versmaden. Dan zul je weten wat het betekent om de oproep tot bekering te versmaden. Dan zul je niet meer kunnen zeggen, ja, de Heere moet het doen hoor, en vrolijk verder leven of niet zo vrolijk verder leven. Dan zul je gebed bidden wat te laat komt. Openbaring 6. En ook nog aan een verkeerd adres gericht is. Bergen valt op ons. En heuvelen valt op ons. En bedekt ons. Want de dag, de grote dag, is gekomen. En wie? Wie zal bestaan voor de toorn van het Lam? Voor de toorn van het Lam dat gekomen was en dat in de gemeente bij het geopende woord aangeboden is als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zoek deze Heere. Laat u overtuigen. En als u zegt, ja, maar ik vrees dat ik de echte overtuiging mis. Ik ben bang dat ik me bedrieg. Ik ben bang dat mijn kennis van zonde niet echt is. Vergeet dan één ding niet, dat als je niet komen kunt tot de Heere met een verbroken hart, dat je komen mag met de vraag om een gebroken hart. En als je bang bent dat je jezelf bedriegt, leg je hart dan maar voor de Heere open en zeg, Heere, u weet alles. U doorgrondt en kent me. Bewaar me voor de verkeerde weg, voor de weg naar het verderf. En leid me op de eeuwige weg. Voor al die situaties, ook voor al die geestelijke vragen, en die kunnen heel diep gaan, zijn er woorden in de Bijbel. Zoek ze maar. En pleit er maar op. En bid om de toepassende werking van de Heilige Geest. En vraag of de Heer al die hindernissen van onmogelijkheden, van twijfels, van soms bange vragen, wil wegnemen. Want het is, nog steeds, het heden van wat? Van de genade. De welaangename tijd. En God roept welgemeend zondaren tot bekering. En het bloed van de Heere Jezus Christus, waarvan het verzoendeksel een teken was, dat heeft nog niets van zijn kracht verloren. Ook al denken mensen soms ook wel in onze kringen dat het geestelijk leven steeds naar beneden gaat. Ik weet, er is best een heleboel zorg voor de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Je kan er soms van wakker liggen. Maar aan de andere kant de Heere werkt. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat van alle zonden reinigt, dat heeft nooit iets van zijn kracht verloren. Totdat allen die de Heere vrezen, binnengebracht schijnen in de schaapskooi van Christus, onder de enige herder. Hij komt om de aarde te richten, zegt onze tekst. En hij zal de wereld richten met gerechtigheid. En zijn volken richten met de waarheid. Vooral het laatste woord wordt wel verschillend vertaald, maar de verschillen zijn niet echt groot. Maar gerechtigheid, dat betekent dat God recht doet. Hij doet geen onrecht. En de waarheid, dat betekent dat God ook onkreukbaar is, waarachtig is, betrouwbaar is. Hij bedriegt je nooit. Alles is, als het gaat om de grote werken van God, volmaakt doorzichtig en zonder enige bijbedoeling. Dat is het wat die laatste woorden van onze tekst vooral zeggen. En wat betekent dat dan? Wel allereerst dat op de grote dag zal blijken dat al Gods beloften waarachtig zijn. Dat is al gebleken hoor. Toen de Heer Jezus voor de eerste keer kwam, toen ging in vervulling de psalm die we graag in de kerstdagen en adventsweken zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En toen de Heer Jezus stierf van het kruis, daarvan zegt ons oude avondmaalsformulier zo onvergelijkelijk mooi. Toen heeft hij door zijn dood en bloedstorting, hoort u het? Door zijn dood en bloedstorting het verbond der genade en der verzoening bezegeld. In de oertekst van het oude formulier staat geratificeerd, rechtsgeldig gemaakt. Als met zijn eigen handtekening in bloed ondertekend. Toen hij zei het is volbracht, toen Jezus zei het is volbracht. Toen waren al Gods beloften ja en amen met bloed bezegeld. En weet je, daar kan nou een zoekende zondaar wel eens aan twijfelen. Die kan wel eens twijfelen of dat de Heere werkelijk aan hem wel genade wil bewijzen. En zelfs een kind van God kan in duisternis en aanvechting komen. Is het wel waar? Velen zeggen van mijn ziel, zegt David al. Hij heeft geen heil bij God. Man, je bedriegt jezelf. Jij bent toch die verkoren koning? Nou, kijk eens wat je van je leven gemaakt hebt. Kan dat met genade gepaard gaan? En zo kunnen er allerlei situaties zijn. En God maakt in het leven van zijn kinderen hier op aarde, dwars door de strijd heen soms, zijn belofte waar. Heb ik het niet gezegd? Dat zijn kostbare momenten. Als God op zijn eigen werk terugkomt. Of als de Heere voor het eerst de belofte opent, de schatkamer van de belofte opent. Voor iemand die tobt en die worstelt en die zoekt. In verband met de toewijging van het heil. Dat zijn kostbare momenten als de Heere zegt, ik heb het toch gezegd. Ik heb het toch beloofd. Al wat u ontbreekt. Nou, dat is heel wat hoor. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo, ik smeekt. Gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan laat dat je enige pleitgrond maar zijn die overblijft. Want weet u, als dat nou je enige pleitgrond is die overblijft, dan raak je allerlei mitsen en maren en ook allerlei verkeerde pleitgronden kwijt. En dan blijft het woord alleen maar over. En dan zegt die oude prediker, het was een stoorzender in de gezapige 19e eeuw Kolbrugge. Houd je dan maar vast op de golven van je twijfels aan de reddingsboei van het woord van God. Want ook al dreig jij telkens weer te zinken, dat blijft drijven. Want hij heeft het gezegd. Ja, dan worden op die laatste dag alle beloften volkomen vervuld. En daar zou ik dit van willen zeggen, bij wijze van nadere toepassing. Dat juist als een zondaar met veel twijfels door het leven reisde, ook al mag hij weten dat de Heer hem opgezocht heeft, maar je hebt nu eenmaal mensen die zoals Bunyan christenreizen tekent, die gereed zijn om te hinken, en kleingelovigen, ze zijn er allemaal, maar ze zijn wel op weg. Dat de Heer dan juist stralend waar maakt. Ik houd getrouw mijn woord. Dan is er nog iets. Het is niet alleen zo dat God de belofte vervult hier in dit leven en straks op de laatste dag volkomen. Maar God doet ook recht. En ik zou graag willen dat u die passage uit de Nederlandse geloofsbelijdenis thuis maar eens even rustig doorleest. Artikel 37. Geschreven in de hitte van de vervolging toen de zuidelijke Nederlanden en iets later ook de noordelijke Nederlanden geteisterd werden door de brandstapels en de schavotten. Dan schrijft Guido de Bray, en ik zal het heel letterlijk lezen. God zal recht doen. De gelovigen en de uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. En alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. En hun zaak, die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. De Heere zal het laten zien. Hij, zij, bespot door de wereld, geofferd in de tijd van de reformatie op de brandstapel, was een van mijn juwelen, van mijn kroonjuwelen. Ik zal recht doen. En dat is ook in het strijdperk van dit leven een hele sterke bemoediging, want we weten het uit onze Heidelbergen catechismus, uit teksten uit de Bijbel, dat zolang wij hier op aarde zijn, als we de Heere mogen vrezen, dan zit de aartsvijand niet stil. En de aartsvijand heeft drie hoofden. Doodsvijanden noemt onze Heidelberger catechismus het. Dat wil niet zeggen dat er dode vijanden zijn, zoals sommigen denken, en die gedachte dringt ook in onze kringen door. Het zijn dode vijanden, ze zijn allemaal overwonnen, jawel. Maar ze zijn bij de strijdende kerk ook nog springlevend. Dat is een tegenstelling, zegt u zeker. Maar het is wel de tegenstelling waarvan het woord van God spreekt. Nee, het zijn geen dode vijanden, het zijn doodsvijanden. Ze hebben het op onze dood voorzien en ze zullen niet rusten voordat we werkelijk de ondergang tegemoet gaan. Dat is de duivel. Dat is de wereld. En dat is, ja, ik aarzel even, maar ik zeg het toch, ook ons eigen vlees. Zult jij het niet vergeten dat die drie vijanden, aartsvijanden, doodsvijanden zijn. John Owen, de Puritein uit de 17e eeuw, zegt in aangrijpende woorden: hebt u dat ooit gelezen, dat de natuurlijke mens vijandschap is tegen God? Hij zegt, de echte kern van de zonde is dit, dat het vijandschap is. Niet een vijand is. Want met vijanden kun je nog een vredesverdrag sluiten. Maar vijandschap is iets wat in ons zit, wat zich moet uiten als een ziekte, als een dodelijke ziekte. De enige manier om de vijandschap te breken is om ze te doden. Want ze speelt telkens weer de kop op. En gemeente, dan is het evangelie dat God recht zal doen, ook dit. Hij zal de volken richten met rechtmatigheid. Hij zal alle vijanden verslaan. En als je nou soms bijzonder bij het ouder worden last hebt van vijanden, van de duivel die blaast, die rondgaat als een briesende leeuw en soms ook bezig is binnen de kerk en soms in je eigen leven als een engel van het licht. Als de wereld zuigt en zeker in deze moderne tijd met alle moderne media die hun mooie kanten hebben, maar ook hun grote gevaren hebben, die onze geest en ons netvlies en het netvlies van onze kinderen beïnvloeden, de vijanden en dan ons eigen vlees. Daar komt nog vlees en wereld bij, zingen we met de berijming van het gebed des Heren. Heren, als u me niet helpt, dan struikel ik telkens weer. Dan glijd ik weg. Dan val ik in de zonde. Als u me niet steunt en leidt, dan gaat het weer mis. God zal recht doen. Straks volkomen, maar ik doe het hier ook. Soms laat God in het leven van zijn kinderen zeer nadrukkelijk zien, de vijand heeft het niet voor het zeggen. Want ik ben gekomen en ik zal volmaakt komen, om de volken, de machten te richten met rechtmatigheid en de volken met zijn waarheid. Je mag het laatste woordje ook lezen als met zijn trouw. En dat is de derde gedachte die we bij het feit dat God zijn volk recht doet naar voren brengen. Het eerste was, de Heere vervult zijn belofte straks volkomen, zoals hij die hier al in beginsel vervuld heeft. De Heere doet recht tegen de vijanden en de machten die zich tegen Gods kerk verzetten. En het derde is, hij blijft getrouw. Dat is een van de diepe teksten uit het woord van het Nieuwe Testament. Indien wij ontrouw zijn, en bent u die de Heere vreest dat nooit? Vroeger, toen ik nog heel klein was, begreep ik nooit de geschiedenis van Jona. Ik dacht, als je nou toch dominee mag worden en weten dat je geroepen bent, hoe kun je dan wegvluchten naar het andere puntje van de wereld die toen bekend was? Dat doe je toch niet? Dan zeg je toch, Heere, ik zal doen wat u beveelt. En nu ik al een poos in de dienst sta, zeg ik, als God het niet verhinderd had, was ik 30, 40, misschien nog meer keren Jona geweest. Heere, dat niet. Indien wij ontrouw zijn, dat kan ook in het persoonlijke leven van een moeder, van een vader, van een jongen, van een meisje zo zijn, dat je zegt, Heere, wat ben ik vaak ontrouw. Maar er staat daar tegenover dat stralende woord. Hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij heeft zijn trouw en waarachtigheid nooit gekrenkt. En u bent mijn gedacht al voor. Dat is zichtbaar geworden in Bethlehem. Hij heeft er geen nagelschrap van afgedaan. Alles vervuld. Dat is zichtbaar geworden op Golgotha. Tot de laatste druppel van het bloed van Christus is het volbracht. En zo zal hij zijn trouw nooit krenken. En dat is voor velen van de kinderen van God ook, bij het naderen van het einde van het leven, tot grote troost geweest. Ik leg mijn hoofd neer op de trouw van mijn God. Nee, dan blijven er natuurlijk wel herinneringen over. En ook wel bevindingen over. En onvergetelijke momenten over in ons leven, als het minste helder van geest mogen zijn. Maar de diepste grond waarom de kerk zalig wordt is, hij zal de volken richten in rechtmatigheid en in waarheid. Of in trouw, in onbedriegelijkheid, in de vastheid van zijn eigen woord. En daarom, gemeente jongelui, blijft er aan het einde van deze roep van Advent, of liever een lofzang op het komen van God, de grote Advent aan het einde van de tijden, één vraag over, en één uitzicht over. En die ene vraag is deze. Het is een vraag die een beetje een herhaling is. Maar ik doe het bewust. Zijn we bereid? Zijn we bereid? Zijn onze kinderen bereid? Zijn onze kleinkinderen bereid? Is de man, de vrouw die naast u in de kerk zit bereid? Zijn de massa's, de scharen van vandaag bereid? Die zich op hun manier voorbereiden op het kerstfeest en nog andere festiviteiten. Neem die vraag mee en breng die voor de Heere. Want het is zo dat als de kerk het bruidsverlangen kent, naar de tweede komst van de Heere Jezus, dat ze zich met de hemelen en de aarde en de zee en de velden en de bomen van het woud gaat verheugen. En dat ze soms aarzelend, maar ook wel eens met veel overtuiging mag zeggen, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Maar als u daar geestelijk weet van hebt, dan hebt u ook nog iets anders. Ja, Heere, maar heb ook nog even geduld. Want er zijn er nog zoveel in mijn omgeving die geestelijk het verschil niet weten tussen hun rechter en tussen hun linkerhand, die ten dode wankelen, zegt de spreukendichter. Breng er nog velen toe. Heere, laat de dag komen en laat die spoedig komen. Dat de hemelen zich verblijden. Maar laat de dag nog eerder komen. Dat er van mijn vrouw, van mijn man, van mijn vader, van mijn moeder, van die lieve jongen van me, van dat meisje, gezegd mag worden, heden is aan dit huis zaligheid geschied. Want dat is de reden waarom de Heere die grote belofte van zijn komst op de wolk nog vertraagt. Omdat hij nog zondaren wil behouden. Geen andere reden is er. Ik kan ze tenminste niet vinden in de Bijbel. En daarom zoek jij, zoekt u de Heere. Het is de hoogste tijd. Want de Heere haast naar de vervulling van zijn belofte toe. En als je daar iets van mag weten, door de genade van de Allerhoogste, dan ga je de tekst naspellen en nazeggen. Laten de hemelen zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bruisen, heel de schepping uitzien naar de komst van de grote koning. Want hij komt, hij komt. En als hij komt, dan zal hij al zijn volk richten met gerechtigheid en met waarheid. Hij zal ten volle recht doen en al zijn belofte woorden helemaal vervullen tot het laatste toe. Dat betekent, ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten, de zon zal u niet verteren door enige hitte, want het lam dat op de troon is, en daar hebt u de verbinding met de tekst van vanmorgen, zal hen weiden, zal hun herder zijn. En hem brengen aan de stromen van de levende wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want in dat rijk zal geen ziekte meer zijn. Geen struikelen meer zijn. Geen zonde meer zijn. Professor Wisse zegt het in een van zijn werken. Daar zal nog maar één grafsteen zijn. Zo kon alleen Wisse dat zeggen, niet? Wat staat erop? Hier ligt de dood begraven. Rouw en verdriet zullen voorbij gaan. En hij zal alles zijn en in alle. Wat zal dat zijn, gemeente? Ik weet het niet. En dan ben ik ook nog in goed gezelschap, want apostel Johannes, de apostel der liefde, in wiens schaduw wij niet kunnen staan, wist het ook niet. Het is ons nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, zegt hij tegen de gelovigen aan wie hij schrijft. Maar één ding weet hij. Wij zullen hem zien zoals hij is. Werkelijk zien. Niet meer door de schaduwen en de schimmen en de raadselen heen. Maar in de volle aanschouwing van het voltooide geloof, van de hoop en van de liefde. Hem zien zoals zij is. En dan mag ieder die de Heere vreest, al is het misschien aarzelend of stotend en hortend, zeggen en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil nemen van het water des levens om niet. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, om hem eeuwig de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen die hij zo waard is. Zoals McShane het zegt, in een gedicht wat in het Nederlands vertaald is. Als ik staan zal voor uw troon, in het bruidskleed van uw zoon. Als ik u volmaakt mag zien, eeuwig u mijn hulde bien, dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Of misschien beter, maar dat rijmt niet, wat ik aan u te danken heb. En als dat besef in je leeft, dan zeg je, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want de tijd is nabij. Amen.